Ik denk dat er heel veel te doen is rond die ondernemers. En vergeet niet, het geld wordt wel verdiend door die ondernemers in dit land. Hè? We lezen iedere dag in de krant welke bakken geld er verdwijnen. Ja? Bizarre bedragen. Maar iemand moet dat betalen. Dat zijn die ondernemers.
Vertel iemand maar wat hij moet doen. Vertel maar eens een landbouwer die al 5 generaties een boerderij bezit, dat het misschien beter is om de boel nu te verkopen. En dat zijn bijzondere gesprekken, Bart.
Ja.
Maar zeker de moeite waard. En dan denk ik ook wel, of ja, daar doe ik het wel voor. Want ik heb regelmatig ondernemers aan tafel die de tranen in hun ogen krijgen. Mm. Omdat ze ook tegen mij zeggen van, goh Pim, weet je, wat fijn dat ik überhaupt iemand heb met wie ik hierover kan praten. Want ik heb helemaal niemand in mijn omgeving met wie ik dit kan delen.
Welkom bij Goudkoorts. Mijn naam is Bart Brans en in Goudkoorts informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkeling in het monetair systeem en het relevante economische nieuws.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudkoorts Gasten. Een hele bijzondere aflevering van Goudkoorts Gasten, want te gast bij Goudkoorts Gasten vandaag 2 gasten. Namelijk mijn goede vrienden Pim van Rijswijk en Ab Flipsen. Heren, ontzettend gaaf dat jullie er beide zijn. Niet zonder reden, maar daar gaan we het straks over hebben. Toch, Pim, wil ik heel even bij jou beginnen. Wij hebben daar in privé het wel eerder over gehad. Want jij was in het verleden toch wel vrij stellig over jou. Nou, ik hoop dat die voorliefde voor edelmetaal er nog steeds is. Maar jouw afkeer van cryptocurrencies, misschien dat ik dan specifiek Bitcoin moet noemen of juist niet. Maar jij hebt wat nieuwe inzichten verkregen. En ja, ik vind dat heel erg goed. Nou, heel erg interessant. En ik ben dus heel erg benieuwd naar wat die inzichten zijn en hoe je daar zo bent gekomen.
Ja, Bart. In ieder geval, even om te beginnen, superleuk om hier aanwezig te zijn. Bedankt voor de uitnodiging. Maar als je het even hebt over die crypto, volgens mij hebben we het er wel eens eerder over gehad. Ook tijdens een van de vorige podcastopnames. Mm-hmm. En ik heb me de afgelopen jaren best altijd wel stellig uitgesproken tegen crypto, Bitcoin in het bijzonder. En ik zal je eerst vertellen wat nou precies de redenen waren die aan de grondslag liggen. En dan zal ik vervolgens vertellen wat mij nu een beetje tot, ja, wat een beetje aan het draaien heeft gebracht. Mm-hmm. Kijk, wat maakt dat ik altijd zo sceptisch ben geweest tegenover met name Bitcoin? Kijk, ten eerste vond ik altijd het heel toevallig het moment waarop Bitcoin is geïntroduceerd. Het net na die financiële crisis in 2008, is in 2009 kwam Bitcoin ten tonele uit het niets. Sterker nog, we weten niet eens wie de bedenker is. Mm-hmm. Van het hele circus. Maar goed, dat kwam ten tonele en dat is jarenlang is dat geplukt door de media. Nou, wij weten allemaal hoe de media werkt en dat zij heel goed bepalen wat erin staat en wat er niet in komt te staan. Nou, de afgelopen jaren, sinds 2009, is die Bitcoin is geplukt door de media. Iedere dag stond er wel iets in. En iedere week stond er wel een bedrag in. Het zou tot 100.000 euro gaan. 150.000 zou het doorgroeien. Er kwam een Bitcoin-familie kwam ten tonele. Dat was zeg maar de afvaardiging van eigenlijk alles wat de vleeslijke illusie eigenlijk van het hele Bitcoin-verhaal. En ik heb altijd gezegd, dat kan niet. Want die Bitcoin, en met name toen die CBDC natuurlijk steeds meer opkwam, die Bitcoin werd contrair op de belangen van de overheden die een CBDC willen introduceren. Namelijk totale controle. En zij dulden geen andere digitale betaaleenheid naast zich. Dus dat zo heeft kunnen bestaan al die jaren. Dat ze het hebben toegelaten om al die jaren die kranten en de media zo te vullen met het ophemelen van die crypto. Dat is in mijn ogen altijd een bliksemafleider geweest. Een rookgordijn, een dwaalspoor voor het echte goud. En daar is toen de digitale goud is daar voor in de plaats gesteld. En ook kijk ik nu in het Financieel Dagblad. Voorpagina bovenin staan allerlei koersen. Iedere dag weer staan euro, dollar, AEX.
En Bitcoin.
En Bitcoin. En Bitcoin wat er weer afgezet tegen de euro. Goud wordt niet genoemd. Dat is niet belangrijk. Het is niet belangrijk genoeg om daar iets, hè, om daar een wisselkoers tegen af te zetten. Mm-hmm. Terwijl we allemaal weten dat natuurlijk het enige waar je het tegen af zou moeten zetten is
King
goud.
Of money.
Nou. Dus al die zaken tezamen waren bij mij gewoon zo klip en klaar duidelijk dat hier sprake is van een rookgordijn, van mm-hmm. een setup. Maar, nu komt het. Ik sprak Ancilla van der Leest. Zij is een specialist op het gebied van privacy en crypto's. En zij ging heel erg ver met mij mee. Ook wel in mijn gedachten rondom die Bitcoin. Dat kon ze goed begrijpen. Maar zegt ze, Pim, kijk ook eens naar die privacy coins die er zijn. Want A, er zijn inderdaad crypto's die het vele malen beter doen dan de Bitcoin als je het hebt over privacy en zowel voor de gebruiker als voor de bezitter. Daar is ook over afgelopen jaren niet zo heel veel over verteld in de media. Hè? Dus die Bitcoin wel, die is opgehemeld en die privacy coins die niet zo. En zij zegt heel treffend, en ik vind het nog steeds een van de betere one-liners van de eerste helft van dit jaar, zegt ze, Pim, als jij ivermectine zou willen kopen via het dark web, hoe ga je dat doen met zilveren muntjes? Tja, hè? Dus lokaal kan je daar best wel, als jij in edele metalen zit, kan je daar best wel lokaal iets leuks mee doen. Mm-hmm. Maar ja, verder dan je dorp kom je er niet mee.
Klopt.
Nou, dus toen dacht ik van oké, dat zou dus wel iets kunnen zijn om dat in ieder geval mee te nemen als afweging van prima. Ik vind nog steeds dat edelmetalen goud bij far kop en schouders uitsteekt boven al het andere. Maar het heeft inderdaad ook wel zijn beperkingen. Met name als je het over handel en...
Over afstand.
Over afstand. Ja. Via bij je buurman kan je daar wel wat mee kopen, maar inderdaad niet via op een andere manier. Ja, en als er dan mogelijkheden zijn die je nu over het hoofd zou zien en die uiteindelijk toch wel een bepaalde oplossing zouden betekenen, denk ik van nou, dat is interessant om daarover na te denken. Dan ben ik ook niet zo koppig dat ik denk van nee, ik heb daar altijd, ben al tegen geweest, dus ik blijf er tegen. Mm-hmm. Dus ik neem het wel mee in mijn overwegingen. Ja. Ik blijf sceptisch, maar ik ben wel gaan bewegen. En het leuke is, die Ancilla van der Leest, die hebben we ook gevraagd voor een masterclass die we gaan organiseren eind september. Dat organiseren App en ik samen. Daar hebben we een aantal sprekers voor. Waar onder andere ook Bart Brands. Die komt daar. Je hebt trouwens een hele leuke inbreng. Ik heb het gelezen wat je gaat vertellen. Superleuk. Echt heel interessant. Maar Ancilla van der Leest die komt ook. En Ancilla die gaat dus over dit onderwerp wat vertellen. Als privacy expert. Als crypto expert. Gaat ze dit belichten. En ik zei al tegen App vorige week, wat is het mooi dat we dit onderwerp ook kunnen meenemen in die masterclass. Want dit kun je niet bespreken. He, je moet dit belichten. Omdat die masterclass gaat over praktische, pragmatische oplossingen mm-hmm. voor ondernemers. Hoe kun je je zaakjes zo regelen dat je klaar bent voor de toekomst. Nou, en daar is dit een onderdeel van.
Ja, daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. En dank natuurlijk alvast voor het compliment. App, misschien dat jij nog een aanvulling hebt. Jij bent nooit echt... ik denk dat allereerst altijd heel goed om sceptisch te zijn. En tegelijkertijd daar waar de omstandigheden veranderen of nieuwe informatie je toekomt, ja, dan is het denk ik een teken van ook intelligentie en wijsheid om die nieuwe informatie invloed te laten hebben op je standpunt. Ik denk dat een manier is om verder te komen. App, ik vind het toch ook goed om jou ook eventjes daar nog wat over te laten zeggen. Hoe jij ook een beetje die hele cryptocurrency discussie hebt ervaren de afgelopen jaren en hoe jij daarin staat.
Ja, ik denk niet zoveel anders als Pim. Ik ben alleen nooit zo ver van tegenstander geweest. Of er echt een heel plan achter zit, dat weet ik niet. Kan ik niet genoeg duiden. Ik heb niet genoeg feiten om te zeggen, er zit echt een soort plan achter. Ik bekijk het meer op afstand. Het is wel zo, toen die Bitcoin geïntroduceerd werd, ik weet niet wanneer dat is geweest, heel lang geleden, heb ik het wel in mean wekelijks programma een paar keer gebruikt bij Omroep Flevoland. Het was heel nieuw. Het was voor iedereen, ik kreeg daar best reactie op, waar heb je het nou over gehad? uitgelegd wat er aan de hand was. Wat de bitcoin was, op basis van algoritme. Digitaal, los van banken. Dus mensen begrepen dat wel. Ik heb toen zelf ook een bitcoin gekocht, hoe je het wil noemen. Een wallet aangemaakt en noem maar op. Dus ik heb het altijd gevolgd, omdat ik het een interessante technologie vind. Het idee erachter ik ook wel interessant vind. Afgezet tegen het failliete banksysteem. Mm-hmm. Met mijn normale bankpas, daar heb ik geen enkel geloof meer in. Dus was die bitcoin zeker een alternatief. En later zijn natuurlijk veel meer coins gekomen. Dus ik volg het traject op afstand. Ik heb nu nog iets in die wallet zitten. Verder niks meer. En ook naar aanleiding van Pim's gesprek met Ancilla, ben ik het weer opnieuw gaan oppakken. Dus ik denk dat we een hele goede keuze hebben gemaakt om op onze MVO 2023 Ancilla ook uit te nodigen. Ja. Want het is onderdeel van je betaalformule. Ik bedoel, je weet, ik gebruik vaak het woord hybride. Ik denk hybride, ik doe hybride. En ik vind ook, als je naar je betaalmiddelen kijkt of je bewaarmiddelen kijkt, en je weet hoe ik over goud denk, als king of money. Maar je hebt ook een normale bankrekening in Nederland. En eventueel buiten Nederland. Ik bedoel, ik ben ook voorstander van een rekening buiten Nederland. Maar zeker ook de crypto niet loslaten. Het feit alleen dat bijvoorbeeld dat de bitcoin omarmd is door BlackRock. En over BlackRock kunnen we heel veel vertellen. Kunnen we een dag vullen wat voor soort organisatie dat is. Maar BlackRock heeft het wel opgenomen in zijn businessmodel. Ja. Dus, en dat is een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Misschien wel de machtigste organisatie ter wereld. Dat is BlackRock. Als je het niet weet, moet je het maar goed onthouden. Zij bepalen alles. Dus zij nemen dat niet voor niks op. Dus ik volg die ontwikkelingen op de voet. Ik ben heel nieuwsgierig naar Ancilla, naar haar verhaal. Ik zou ook tegen de ondernemers zeggen die nog geen kaarten hebben gekocht, dan ga ik even een kort marketingverhaal houden. Meld je aan. Mm-hmm. Want er komen sprekers die echt interessante verhalen hebben. Waaronder Ancilla. Dus ik volg het traject. Het is interessant. Ik laat het niet los. Maar ik ga er niet vol in. Ik heb ooit Maarten Verheijen eens horen zeggen. Onze Belgische collega. Je kent hem waarschijnlijk wel. Heb ik horen zeggen. Die is er ook wat meer op gaan zitten. Hij zegt maximaal 5% van mijn vermogen wil ik daarin stoppen. Nou, ik ken iemand die dat heeft wat uitgebreid naar 10%. Maar ik zou nooit boven 10% gaan. Hm. Als ik 10.000 te besteden heb, zou ik nooit meer als 1.000 euro doen. In mijn geval nooit meer als 500. Maar ik volg het wel. Ik vind dat je die dingen nooit los moet laten.
Ja.
Onderzoek alle dingen en behoud het goede.
Ja, toch? Mooie uitspraak.
Kennen we toch met z'n drieën?
Mooie uitspraak. Ja, heren. Dank in ieder geval daarvoor. Ja, en dan gaan we even naar een heel ander onderwerp. Want jullie organiseren inderdaad met z'n tweeën MVO 2023. Daarover straks nog wat meer. Want ik ben toch wel heel erg benieuwd wat de redenering daar is om dat te organiseren. Maar toch even wat meer op een soort, je zou kunnen zeggen, een persoonlijke noot. Ik zie jullie en wij kennen elkaar inmiddels een tijdje. En jullie zijn constant bezig om jezelf, om een boodschap te verspreiden. Jezelf in de kijker te zetten. En dan zouden mensen kunnen zeggen, ja, maar dat doe je voor jezelf. Maar ik zou bijna zeggen, jullie doen dat ten koste van jezelf. Want ja, af en toe, ik zie Pim, ik zie jou veel bij Blackbox. Uiteraard, Ab, jij komt ook bij Blackbox. Je komt bij Ongehoord Nederland, jullie beiden. Jullie zijn eigenlijk constant van hot naar her aan het rijden om maar, en daar komt het denk ik op neer, mensen te waarschuwen. En ja, dan ben ik toch heel erg benieuwd wat de intrinsieke motivatie is voor jullie beiden om te zeggen, weet je wat, ik ben nu aangekomen in het leven op een bepaald niveau en ik ga nu eens eventjes allebei ondernemer, allebei goed draaiende bedrijven. Jullie hebben dit niet nodig. Jullie zullen geen boterham meer of minder om eten dat je nu weer bij mij zit, maar je zit wel een paar uur in de auto. En je bent hier wel weer iets aan het vertellen waarvan een hoop mensen misschien zullen zeggen, dat vind ik helemaal niks. Dus waar komt die intrinsieke motivatie vandaan? Wat is die drive om dit te doen? Misschien omdat je het moet doen, die missie, en die wellicht ten koste van jezelf gaat. Ja, als ik, Pim, mag ik bij jou beginnen?
Zeker.
Ja.
Nou, ik zal eerst één woord op tafel leggen. Dat is het woord zingeving. Daar draait het om. En dan zal ik vertellen hoe ik daartoe ben gekomen. Want een paar jaar geleden liep ik eigenlijk een beetje vast. En had ik een bedrijf met 1000 boekhoudklanten. En ik kwam eigenlijk op een punt in mijn leven dat ik denk van, alles wat ik nu doe is meer van hetzelfde. En ik kreeg daar geen voldoening meer uit. En toen ben ik eens in contact gekomen met een spiritueel coach. Daar heb ik een paar gesprekken mee gevoerd. En uiteindelijk was de boodschap was, kijk waar je goed in bent, waar je talenten liggen, je gaven of je goddelijke gaven. En stel die ter beschikking aan de mensen om je heen, aan de wereld. En zonder dat ik precies wist wat dat was, resoneerde ik daar wel direct op. Ik denk van, dat is de kern. Dus daar ben ik een tijdje over gaan nadenken. En ik kwam er al heel gauw achter dat ik uiteindelijk denk van, ja, wat moet ik doen? Ik had me heel lang ingelezen tijdens de coronaperiode over wat gebeurt er in de wereld, Agenda 2030, World Economic Forum, al die zaken. En toen heb ik een filmpje gemaakt van 3 minuten en dat heb ik uitgezonden bij Business Class. En dat ging over deze onderwerpen. En ik was eigenlijk de eerste die op landelijke televisie dus het verhaal over Klaus Schwab, en dat wilde ik nog maar vormen, de Great Reset, Build Back Better, je geld van de bank halen, omzetten in goud, alles. Alles heb ik in dat filmpje verwoord en verteld. En dat was eigenlijk dat landen bij Business Class van Harry Mens nog niet eens zo heel goed. Hè, want dat publiek zelf resoneerde denk ik met die boodschap iets minder goed. Maar het werd wel opgepakt door allerlei anderen. En toen kwam Flavio Pasquino, die kwam al heel snel aan de hoek kijken van Black Box. En die zei, dat filmpje heb ik gezien en kun je ook bij ons komen. En ik kwam daarmee een beetje dus in een nieuwe stroom terecht. En waarbij ik denk, ja, dit is wel eigenlijk wat ik moet doen. Ik moet het woord pakken, ik moet het woord verkondigen. En ik moet gewoon datgene wat ik, hoe ik het zie, wil ik graag meegeven aan de mensen. Dus dat heb ik in feite dus opgepakt alsgene wat ik gewoon moet doen en wil doen. En heel, heel veel zingeving uit heb teruggekregen. Dus die zingeving die ik een tijdje lang miste, die heb ik nu terug. Wat zich ook weer vertaalt eigenlijk in, ja, weer enorm veel nieuwe klanten voor ons boekhoudkantoor. Want je wil niet weten hoeveel ondernemers er zijn, Bart, die vastlopen weer bij hun eigen boekhouder, daar niet verder mee komen en zeggen van, wij zijn op zoek naar een wakkere boekhouder met wie we kunnen praten, met wie we het kunnen hebben over dingen, over misschien wel van vertrekken uit Nederland tot aankopen van goud, waar de gemiddelde boekhouder gewoon zit te denken van, ja, waar heb je het over? Hè? Dus zij kunnen met hun verhaal ook nergens terecht. En jij hebt me ooit eens een keer gezegd, en dat vond ik een hele mooie, als je je bezighoudt met je gaven of je goddelijke gaven, dan is succes onvermijdelijk. Prachtig. Ja. En dat is in feite dus wat ik doe. En dat drijft me. En dat en ik vind het fantastisch om het te doen, om hier te zijn. En om op deze manier mijn leven in te vullen.
Ja, nou, dat is denk ik een hele mooie persoonlijke missie. En dat, dan is het ook goed om te horen dat vanuit, zeg maar, die missie. En dat je daar, hoewel je iets vertelt wat voor heel veel mensen controversieel is, dat er genoeg mensen zijn die zeggen, maar dat resoneert wel heel erg met mij. Ab, ik ben ook benieuwd, ja, hoe dat voor jou zit. Want jij bent daar ook al jaren en jaren mee bezig. Hè? Je hebt heel lang, jij bent al vanaf eigenlijk je defensieperiode, ben jij bezig geweest met een soort missie. Die missie is denk ik breder geworden. Mm-hmm. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe die persoonlijke drive, waar die vandaan komt en hoe die hoe dat ook, misschien in je dagelijks leven, hoe dat daar invloed op heeft en hoe dat je desondanks wellicht voortdrijft om te doen wat je doet.
Ja, het is een lang verhaal, maar ik zal proberen het kort te houden. Dat gaat decennia terug, ergens 98 of zo. Ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er zoveel mis is in het systeem. Ja, dat is natuurlijk een ruim begrip. In mijn defensieperiode dacht ik dat het aan de defensie lag. Ik denk, hey, daar gebeuren dingen die zijn niet Nederlands. Die zijn eigenlijk zijn bizar. Ik heb wel eens een keer een interview over gegeven. Maar ik heb het altijd gekoppeld aan de defensieorganisatie. En toen ben ik in de financiële wereld terechtgekomen en ontdekte ik eigenlijk dat het nog een graadje erger was. Dat heeft mij eigenlijk ook wel de knop omdoen zetten van, oké, jongens, als er zoveel mis is en er zijn zoveel mensen die misbruikt worden door zo'n kleine groep, die zich zo onvoorstelbaar verrijkt. Ja, dan gaat er bij mij allerlei dingen los. Hè. Dan krijg je toch een gevoel van, er is een enorm stukje onrechtvaardigheid. Mensen zien het niet, weten het niet. Het is vaak ook eigen schuld. Dat weet ik, dat realiseer ik me ook. Maar dat heeft mij toch ook wel gedreven om ja, dat onrecht te bestrijden, vind ik een heel groot woord. Maar wel om misstanden aan te kaarten. En dat is ook een van de redenen waarom ik ruim 20, 25 jaar geleden begonnen ben met ontwikkelen tot een soort claim-expert. Hoe kan je nou groepen mensen helpen die, nou ja, laten we zeggen, genaaid zijn door banken of verzekeraars of pensioenfondsen, maakt niet uit wat. En dat heeft mij ook tot een soort claim-expert gemaakt. En daarom run ik op dit moment ook als voorzitter twee grote claims, in één in Nederland en één in België. Daar gaat een deel van mijn tijd in op. Dus dan ben je eigenlijk al bezig met het opkomen voor de zwakkeren, tussen haakjes, tussen de zwakkeren, tegenover de machtigen. Ja? En hoe kan je nou zorgen dat die mensen hun recht krijgen? Nou ja, dan kom je natuurlijk echt in hele bijzondere situaties terecht, met lange procedures, enorme kosten die je moet maken om het recht te halen voor die mensen. En dan zie je hoe krom eigenlijk alles is. Nou ja, die hele ontwikkeling van de laatste jaren, die komt natuurlijk in een stroomversnelling. En we leven op dit moment in een tijd die niet enkel meer gaat over financiële misstanden, maar er is van alles mis. Ook op het gebied van moraliteit, over woke, over diversiteit. Ik zeg het vaak ook in mijn tweets, we leven in een tijd van het kwaad. Het is evil wat er gebeurt. Op zich een boeiende tijd. Een tijd die we niet zo snel meer zullen meemaken. Het is een kanteling die we meemaken. Het is niet de transitiefase, het is veel meer. Ik denk dat we in het eind zitten van een tijdperk, van het Westerse Rijk, het kapitalistische systeem. Daar zitten we nu met z'n allen in. Dus het is op zich boeiend. En vanuit die optiek bekijk ik het ook. Ik bekijk het ook op afstand, vanuit de helikopterview bekijk ik het ook. Maar dat betekent niet dat ik het denk om vanuit die afstand wil bekijken. Ik wil er ook echt iets mee doen. Nou, dat doe ik door middel van die claims onder andere. En dat doe ik ook door middel van, nou ja, mijn omroep bijdragen bij Omroep Flevoland, 16, 17 jaar lang, de boodschap vertellen. En ik weet, die boodschap landt bij heel veel mensen niet. Maar daar gaat het mij niet om. Het gaat mij niet of mensen mij willen horen of dingen willen opvolgen. Daar gaat het mij niet om. Ik voel heel sterk dat ik die boodschap moet vertellen. En wie er wat mee doet, moet dat op zich voor zichzelf weten. En doe je er niks mee, ook goed. Ik ben helemaal niet boos om als mensen er helemaal niet op reageren. Maar ik zie wat ik zie, wat ik moet zien. En in alle eerlijkheid, ik heb een partner thuis, die kent me al decennia, zeg. Ab, je hebt altijd gelijk gehad. Altijd, al 30, 35 jaar. Alleen één ding, dat moet je me beloven, ga er geen tijdspad aan koppelen. Mm-hmm. Want het loopt anders qua tijd. Maar wat ik zie, zie ik, ja, en dat meld ik. Nou, en dat, ja, dat motiveert mij om ook, nu ik 68 ben, hier gewoon mee door te gaan. Dus vandaar, wat jij ook terecht zegt, wij reizen stad en land af om onze boodschap te vertellen. En wat ik nu zo bijzonder vind, wat we nu gaan doen in september, eind september, is de groep die bij mij op kantoor is geweest de laatste 10, 11 maanden, een groot deel van die groep zijn ondernemers. En die ondernemers, die voelen zich ontzettend in de steek gelaten door dit kabinet, door de politiek. Ze voelen een enorm stukje vijandigheid. Hun bedrijven gaan eraan. Het coronaverhaal, wat veel bedrijven moeten terugbetalen. De klimaattransitie die op hun afkomt. De keuze die ze moeten maken. Dus die ondernemers zijn allemaal creatieve mensen. Het zijn doorzetters, doorpakkers. Maar ze voelen zich alleen gelaten. Ze kunnen niet meer terugvallen op een MKB Nederland. Niet meer op een VNO-NCW. Dus die hebben gevraagd in al die gesprekken. Kan jij niet iets doen? Kan je niet iets doen met een community? Kunnen we niet als gelijkgestemden bij elkaar komen? Want we voelen ons vaak alleen. Soms in een klein groepje. Maar er zijn veel meer wakkere ondernemers. Nou, dat is een van de onderwerpen die we ook zullen bespreken eind september. Maar ja, dan drijft mij dat toch om daarmee door te gaan. En ik denk dat we samen met Pim hebben, omdat we allebei ook ondernemer zijn, ja, een gat in de markt vind ik een groot woord. Maar ik denk dat er heel veel te doen is rond die ondernemers. En vergeet niet, het geld wordt wel verdiend door die ondernemers in dit land. Hè? We lezen iedere dag in de krant welke bakken geld er verdwijnen. Ja, bizarre bedragen. Maar iemand moet dat betalen. Dat zijn die ondernemers. En daarom zeg ik, laten we ons alsjeblieft op die ondernemers richten. Want die ondernemers staan er alleen voor. En zo hopen we dat we kunnen doen eind september. Ja. Dus ja, wat drijf je? Dat drijft mij. Deels ook vanuit een stukje geloofsbesef. Ben ik ook van overtuigd dat als je iets ziet. Hè, je gaven en talenten werd er genoemd. Die moet je wel gebruiken. Ik denk dat we verantwoording moeten afleggen als we gaven en talenten hebben gekregen en die niet inzetten. Ja, en ik ben officieel met pensioen. Maar ik kom net terug van vakantie en daar heb ik heel veel mensen bij hun camper zien zitten. 'S morgens zaten ze bij de camper voor zich uit te staren en 's avonds deden ze dat nog met een wijntje erbij. Nou, als dat je leven is, dat is niet mijn leven.
Ik geniet van vakantie, ik geniet van het leven, ik geniet van alle mooie dingen die er zijn. Maar ik voel wel dat er ook dingen zijn die echt op ons afkomen. En niet zozeer meer voor mij, maar dan vooral voor nou ja, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mensen die ik lief heb. Mensen die, waarvan ik weet dat ze gewoon geholpen willen worden. Nou, en daar kunnen we iets voor betekenen, daar ben ik van overtuigd.
Ja, nou, dat is in ieder geval een mooie overtuiging. Ja, Pim, ik zag jou al dat je nog iets wilde aanvullen of in ieder geval daarop wilde reageren.
Kijk, Ab haalt inderdaad die masterclass naar voren en de ondernemers die behoefte hebben om samen te komen. Want een ondernemer, hè, dat is toch wel een bijzonder type eigenlijk.
Absoluut.
En wat maakt nou een ondernemer, die ondernemend is, hè, wat maakt die nou anders dan iemand die dat niet is? En dat heeft eigenlijk te maken met of een ondernemer zich eigenlijk hoofdzakelijk bezighoudt met zijn cirkel van invloed. Hij is met zijn onderneming bezig, hij is met zijn activiteiten bezig. Daar stopt hij zijn tijd en zijn energie in. En hij houdt in de gaten wat er allemaal om hem heen gebeurt. Maar daar houdt hij misschien 20% van zijn tijd gaat daarin zitten. Maar 80% van zijn tijd gaat zitten in zijn cirkel van invloed. En dat zie je bij mensen die wat minder ondernemend zijn. Die houden zich eigenlijk de hele dag bezig met alles wat in de krant staat. Zonder daar iets mee te doen. Maar die nemen dat gewoon ter kennisgeving aan. En die verbazen zich erover. Of die verwonderen zich ergens over. Of die ergeren zich ergens aan. Dus het gaat ook vaak met heel veel negativiteit gaat dat gepaard.
Ja, ze vinden er wat van.
Ja, terwijl je niks aan kunt doen. Of het aan morgen regent of niet. Of het morgen slecht weer is of niet. Dat heb je niet in de hand. En daar kun je heel lang over praten. Maar je verandert er niks aan. En die ondernemer die is eigenlijk bezig met actie. Die kijkt van oké, wat kan ik ergens aan doen? En zo heeft hij zijn bedrijf opgebouwd. Zo komt hij dus nu in een fase terecht dat hij zegt van oké, van er gebeuren dus allerlei dingen waar ik rekening mee moet houden. Maar hoe ga ik, en dan pakt hij het weer op, hoe ga ik daarmee om? Wat kan ik eraan doen?
En Pim, die ondernemer moet wel, want die werknemer krijgt de 26e, 27e salaris. Met ziekte wordt hij afgedekt, met arbeidsongeschiktheid. Ja. Meestal bouwt hij een stuk pensioen op. En die ondernemer weet gewoon, als hij een week of twee weken of een maand niet onderneemt, gaat hij naar de K.
Ja.
Ja? Dus die moet. Hij doet het ook.
Het
is een keus. Ja. Het is een keus. Maar die keus heeft wel consequenties. Ja. De keus heeft consequenties dat hij nergens voor ingedekt is. Ja? Dus die ondernemer die moet. Dus ik ben het helemaal met je eens. Die ondernemer heeft een andere gemotiveerdheid, een andere laag, heeft een andere dynamiek. Dat is niks ten nadele van werknemers of mensen die pensioen zijn. Ja, daar heeft niks mee te maken. Maar die ondernemer is gewoon een ondernemer.
Een apart slagvolk.
Apart slagvolk. Ja. Nemen de risico's, aanvaarden de risico's.
Creëren.
Ja, willen ook creëren. Zij willen bouwen, creëren. Ja. En ze pakken alles met beide handen aan.
Ja, risico's nemen.
Ja.
Ja. Ja, nou ja, dat is een hele mooie uiteenzetting. En daarom wellicht ook een reden om juist je op die ondernemer te richten. Nou, Ab, je zei het al, ik geloof dat ruim de helft van de Nederlandse economie afhankelijk is van het MKB, dus de midden- en kleinbedrijf. Die de bakker, de slager, misschien
de aannemer.
Je lokale aannemer of je lokale supermarkt, dat zijn allemaal bedrijven die vaak ook op gezinsstructuur zijn gebouwd, waar meerdere generaties in dienst zijn. En dat is exact die groep mensen die nu heel erg hard, die de afgelopen jaren, ja, die hebben keiharde klappen gehad. En daar vallen nu ook veel slachtoffers te betreuren. Een aantal van die mensen die komen ook naar jou toe, Pim. En bij jou komen ze natuurlijk ook, Ab.
Ik stuur ze vaak door naar Pim. En ze echt vragen hebben over.
Jullie sturen ze wellicht ook.
Zeg alsjeblieft, ga naar Pim.
Ja,
jullie. Als er nog redding is, ga naar Pim.
Zo nou ja, niet. En misschien kun je één of twee voorbeelden geven van de meest relevante problemen waar ze nu mee zitten. En ja, wat dat ook doet, niet alleen voor jouw bedrijf, maar ook met jou persoonlijk. Als je kijkt naar. Stimuleert het jou dan nog meer bijvoorbeeld om, nou, bijvoorbeeld bij een programma als Goudkorts Gasten te gaan zitten?
Ja. Ik op jouw vraag van wat zijn de twee dingen die nu het meeste opvallen? Dan zie ik eigenlijk drie categorieën. De eerste categorie, het dichtst bij in de hand. Dat draait gewoon, gaat goed, het floreert. En dat moeten we niet onder stoelen of banken schuiven. Er is gewoon nog steeds een hele grote groep ondernemers. Er is niks aan de hand. Het draait gewoon door. Kijk maar in de hele ICT-wereld. Er is geen ICT'er te vinden. Techneuten vallen niet aan te slepen. Dat gaat hartstikke goed. Dan heb je de tweede categorie. Dat zijn ondernemers waarbij het op zich wel goed gaat. Maar die zien de buien aankomen. En die houden hun hart vast. Noem maar even iedereen die zeg maar, momenteel in de landbouw begeeft. Ja, wat gaat er met de landbouw in Nederland gebeuren? Blijft het bestaan? Worden we een keer onteigend? Hoeveel is het dan waard? Dus daar hangt heel veel onzekerheid hangt dan boven de markt. En dat zijn dus ook ondernemers die zich afvragen van... hoe moet ik handelen? Waar doe ik nu wijs aan? Wat moet ik doen?
Nou, Pim, even aanvulling. Het zijn natuurlijk niet enkel de boeren, hè?
Nee.
Het zijn de vissers, het zijn de aannemers.
Oh ja, maar dat zijn hele goed. Maar dat even als voorbeeld, hè?
Ja.
Dat even als voorbeeld dat die zien donkere wolken aankomen. Dus als categorie even benoemen. Dat zijn gewoon branches die in feite ongewenst zijn. En dan is de derde groep, dat zijn dus de ondernemers die met name de afgelopen jaren het al heel zwaar hebben gehad. Noem even horeca of
retail.
Nou, ik liep door Terneuzen 2 weken geleden tijdens de havendagen. En dat waren dan de havendagen in Terneuzen, dus dan was het nog druk. Maar het was eigenlijk gewoon, de helft van het centrum stond leeg. Het was allemaal te koop en te huur. En het was misschien een paar pop-up stores. Hadden ze de etalage nog een beetje. Het was gewoon triest.
Triest.
Ja. Triest om te zien. Echt triest. En dat is dus eigenlijk ook dan zeg maar die derde categorie. Die ondernemers die het gewoon heel zwaar hebben. En waarbij nu zeg maar nog wat bij komt. Is dat nu de Belastingdienst heeft aangegeven. Dat er in de maand juli 2023 wordt gestart met het sturen naar deurwaarders. Naar al die ondernemers die betalingsachterstanden hebben ten opzichte van hun belasting coronaschuld. Nou, dus eigenlijk, dat zijn drama's. Dit is wel erg. Dus die categorie van die branches die donkere wolken aankomen, daar zit heel veel onzekerheid. Maar dit is gewoon ellende.
Ja.
Dus dat zie ik dus in feite, dat onderscheid zie ik gebeuren. En jouw vraag is, ja, wat doet het met mij? Ik zie heel veel ondernemers bij me komen uit alle drie de categorieën. En de ene die kun je beter helpen dan de andere. Want ik ben heel eerlijk dat deze derde categorie, die is niet meer te redden. Ja, misschien geestelijke bijstand. Mm-hmm. Geestelijke hulp. Deze groep van succesvolle ondernemers, daar is nog steeds business as usual. En deze groep, ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere gesprekken die je hebt met ondernemers. Ja, vertel iemand maar wat hij moet doen. Vertel maar eens een landbouwer die al 5 generaties een boerderij bezit, dat het misschien beter is om de boel nu te verkopen. En dat zijn bijzondere gesprekken, Bart.
Ja.
Maar zeker de moeite waard. En dan denk ik ook wel of ja, daar doe ik het wel voor. Want ik heb regelmatig ondernemers aan tafel die de tranen in hun ogen krijgen. Mm. Omdat ze ook tegen mij zeggen van, god Pim, weet je, wat fijn dat ik überhaupt iemand heb met wie ik hierover kan praten. Want ik heb helemaal niemand in mijn omgeving met wie ik dit kan delen.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankijken. Wist je dat we bij Go to Public een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
En dan zie je gewoon grote kerels, hè, van 2 meter met tranen in hun ogen.
Ja.
En dan weet je dus gewoon dat je dus met de goede dingen bezig bent.
Ja.
Als je het over zingeving, hè. Dat is, ja, dus dat is mooi om te doen.
Ja, heel bijzonder lijkt me. Nou ja, goed dat je het vertelt. Ik zie jou, ik zie jou knikken, Ab. Ik vermoed zomaar dat jij ook dat soort gesprekken voert. Kun je daar misschien toch ook voor onze kijkers en misschien ook de kijkers die zelf ondernemen en zelf met vragen zitten en zeggen van nou, ik spreek regelmatig ook met accounthouders van Gold Republic die zeggen ja, ik zou ook heel graag bij Ab of bij Pim langs willen. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die ook bij jullie langs zijn geweest al. Dus kun jij ook daar wat over toelichten?
Ja, die ondernemers Ze willen weten natuurlijk, dat snap ik goed, dat wil een ondernemer, hoe ziet morgen eruit? Overmorgen en volgende maand. Dat is hun grote zorg. Hè? Ze hebben het nu nog goed, wat Pim ook zei, die tweede categorie. Ze kunnen nog steeds goed rondkomen. Maar de onzekerheid is natuurlijk onvoorstelbaar groot. En die is altijd bij die ondernemer aanwezig. Dus ga niet tegen mij zeggen, ja, die ondernemer, toch logisch dat zijn toekomst onzeker is. Ja, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk is de toekomst van een ondernemer onzeker. Maar je kan heel veel dingen van tevoren voorspellen. Maar deze tijd is zo bizar. Is zo extreem. Als ik vooral kijk ook naar de energietransitie, klimaatmaatregelen. Ik las een artikel in het Financieel Dagblad van mei dit jaar. Hè, waarin 28 grote steden in Nederland tussen 2025 en 2030 overgaan naar een fossielvrije transport in de stad met emissievrije zones. Dat zijn geweldige kreten die je verzint. Hè? CO2 en al die geweldige kreten meer, los van wat dat waard is, los van of het iets effect heeft, dat laat ik nu even erbuiten. Maar het feit dat die ondernemers nu gedwongen worden om hun wagenpark, hè, wat diesel en benzine nu op dit moment loopt, over te stappen naar elektrisch, dat is een geweldig iets wat je op papier kan bedenken als gemeente. Maar nu moet uitgevoerd worden. Wie gaat die kosten betalen? We weten allemaal dat op het moment dat jij je diesel of je benzinebus vervangt, hè, voor die transporteurs die alleen al de supermarkten bevoorraden, of de bouwvakkers die de stad inrijden voor een klus, of de pakjesbezorgers. Maakt niet uit, verzin maar wat. Dan moet je kijken wat er in deze stad Amsterdam rijdt. Dat is mega. Die moeten allemaal over naar een auto, een elektrische auto. Nou, fantastisch. Maar de uitvoering. De kosten. En die ondernemers zeggen allemaal, luister eens, als we die kosten niet kunnen doorberekenen, dat gaan wij dus met z'n allen betalen, dan is het over en uit. Gaat niet gebeuren. Daar komen er heel veel praktische problemen bij. Want op het moment dat jij zo'n auto aanschaft, hoe ga je met het laadproces werken? Er zijn al bedrijven die experimenteren daarmee. Het werkt gewoon niet. Er zijn te weinig laadpalen. De chauffeur moet 2 uur wachten voordat zijn auto gevuld is. Maar het zijn wel allemaal maatregelen die genomen worden. En nou ben je ondernemer, dan heb je 12 busjes rondrijden. Ja? Je hebt een goedlopend bedrijf. Het is nog geen 2025, het is 2023. En je staat voor de keus. En in dat artikel stond een ondernemer, meneer van 63 jaar, nog voorzitter van een of andere belangenorganisatie van kleine transporteurs, geloof ik dat die meneer was. En die meneer staat nu op het punt, welke keuze moet ik maken? Ik noem dit voorbeeld even, omdat dat in het FT terug te lezen is. Maar zulke soort gesprekken heb ik met ondernemers. Moet ik nu keuzes maken? Moet ik mijn bedrijf verkopen aan mijn kinderen? Moet ik misschien nu stoppen en verkopen? Want nu kan ik er nog iets voor krijgen. Maar wat betekent dat dan als ik dit verkoop? Of moet ik mijn kantoor verkopen en terugleasen? Maar moet ik misschien in Nederland wel blijven? Of ik heb nog een idee, ik kan investeren in Frankrijk. Want daar vragen ze mensen met vakkennis. Allemaal praktische vragen. En die praktische vragen die kunnen ze nergens kwijt. Maar ze kunnen ook nergens informatie halen. Want er zijn natuurlijk fantastische podcasts en interviews de laatste jaren. Geweldig. Maar niet voor die ondernemer. En wij hebben gezegd, we moeten naar een praktische oplossing. Dus we gaan op 29 september over naar praktische oplossingen. Hoe kunnen we jullie helpen? Een van de onderwerpen is dat we met een community gaan starten. Mede omdat ik die vraag vaak krijg van die ondernemers. Wil je alsjeblieft ons helpen met het opstarten van de community? Geef structuur aan die community. Nou, dat gaan we de komende maanden verder uitwerken. Dat gaan we ook bekendmaken. Maar die vragen zijn, het zijn dus praktische vragen. Die mensen hoeven niks te vertellen over de CBDC. Niks te vragen over klimaat. Ze weten alles, ze volgen alles. Hoe ze erover denken is niet relevant. Het gebeurt. En er zijn natuurlijk ondernemers die daar gebruik van maken. Die zeggen, luister eens, wij gaan gewoon mee. We gaan een stuk subsidie pakken. Ja, en wij gaan winst maken. Want er gaan er heel veel vallen om. Wij springen in het gat, we gaan geld verdienen. We noemen dat zo mooi, die create fight, flight, freeze of fall. Die drie kreten kennen we. Dat is een beetje waar die ondernemer aan zit te denken. Moet ik vechten tegen de bierkaai soms, want het gaat toch gebeuren. Moet ik vluchten? Ik ga gewoon Nederland uit. Ik verhuis naar Zuid-Amerika.
Gaan we het ook over hebben trouwens, ja, tijdens de masterclass.
Absoluut. Moet ik bevriezen? Ik weet niet meer wat ik moet doen. Of Fon is eigenlijk, dat zijn de mensen, die kreet hoor je niet vaak. Maar het zijn de mensen die zeggen, luister wat je gaat doen. Ik ga gewoon mee. Ik ga mee in de flow. Ik pas me gewoon aan. Dat kan ook. Dat is een keus. Ja. Mensen passen zich aan. Ze zeggen, ja, ik ben helemaal niet voor. Ik vind allemaal niks wat er gebeurt. Maar pas me helemaal aan. Ik doe gewoon mee. En ik ga zoveel mogelijk profiteren. Dat is ook een keus. En wat ik ook vaak zeg in de hybride denkwijze, je kan ook voor alle vier kiezen. Je kan ook zeggen, luister, ik blijf maar ageren tegen het systeem. Met één been zet ik me vast in het buitenland, waar we het over hebben. Of ik profiteer ervan. Ja, maar het zijn allemaal vragen die we niet zomaar
stand op P kunnen beantwoorden. Maar we kunnen wel over meedenken. En we hebben heel veel praktische kennis en informatie voor die ondernemers liggen. Want wat ik vaak zie bij die ondernemer, dat is wel des ondernemers, ze doen het liefst alles zelf. En dat ken ik ook wel. Ik ben zelf ook ondernemer. Maar eigenlijk ben je hartstikke gek om alles zelf te doen. Als ik weet, Bart of Pim. Kijk, ik verwijs mensen door naar Pim. Waarom? Omdat Pim op een bepaald vakgebied veel meer weet dan ik. Moet je niet bij mij zijn. Ik wil je best doorverwijzen. Dus ga niet het wiel uitvinden. Zoek mensen op, ondernemers op. Ga daarmee in contact. Die hebben het wiel uitgevonden. Die hebben al 3 keer de bek gestoten. Ja, die zijn al 6 keer opgestaan. Die weten hoe het is en hoe het moet. Dus ga niet het wiel uitvinden. Zoek elkaar op. En dat willen we op die dag willen organiseren. Een dag lang met elkaar.
Nou, dat is denk ik een heel mooi bruggetje om daar dan toch nog eventjes wat meer aandacht aan te besteden. Want ja, allereerst, hoe zijn jullie elkaar eigenlijk tegengekomen? Maar direct daarop volgend, jullie zagen die behoefte en jullie dachten, ja, we moeten hier wat mee. We gaan een dag in elkaar draaien. Hoe is dat proces gegaan? En ja, wat kunnen mensen daar ook heel concreet verwachten? En nou, misschien nog daarop volgend, hè? Hoe gaat het met de organisatie?
Wat is je eerste vraag?
Hoe jullie elkaar zijn tegengekomen. Dat is denk ik leuk om daar onze kijkers ook nog eventjes wat over te laten weten. Maar direct daarop volgend, zo'n dag organiseren. Hoe is dat proces gegaan dat jullie dachten, ja, we moeten dit gaan doen. En kunnen jullie ons daarin in meenemen in die gedachte van, ja, dit moeten we gaan doen. En ook we hebben het al heel veel over je ondernemer gehad. Maar zijn ook niet ondernemers bijvoorbeeld welkom? Ik denk dat ook een...
Ja, dat is een eerdere vraag. Die vraag krijgen we ook al.
Nou, hoe kennen we elkaar? Ik heb Ab een paar keer voorbij zien komen in de podcasts. En dat geluid wat hij verkondigde resoneerde gewoon 1-op-1 met dat van mij. En toen heb ik contact opgenomen en toen heb ik hem het filmpje toegestuurd van Business Class. en toen nam hij contact op.
Waren jullie meteen goede vrienden?
Nee, het is alsof ik mezelf voor praat. Dus, maar dat is het mooie van deze tijd. Dat je dus aan de ene kant verlies je mensen. Met wie het gewoon minder resoneert. Heb je het woord weer. Het lukt gewoon niet meer. Aan de andere kant kom je mensen tegen. En heb je aan één woord genoeg. En het lijkt alsof je familie bent van elkaar.
En nou, als eerste gesprek was het bij jouw kantoor.
Ja, toen is het langs geweest. En toen hebben we
twee uur zitten met elkaar.
En het was gewoon, weet je, alsof je elkaar al 10 jaar kent. Dat was gewoon heel bijzonder. En toen ben ik nog een keer naar Ab geweest in Lelystad. En, nou ja, weet je, en dan ontstaat zoiets heel snel. Dus zo is dat in feite gegroeid.
Ja, ja. Ja, en die masterclass is natuurlijk ontstaan vanuit het idee dat we allebei natuurlijk zien dat die ondernemers een bepaalde behoefte hebben. En ik ben eerlijk, ik heb op een gegeven moment beloofd naar die ondernemers die bij mijn kantoor waren geweest, we gaan iets organiseren. Maar ik stelde dat maar uit en maar uit, want ik ben gewoon veel te druk. Toen denk ik, Pim, die is zo enthousiast, die vindt er misschien ook wel wat. Nou ja, toen hebben we uiteindelijk gezegd van laten we samen doen, snap je?
Ja.
En ja, samen ben je sterk, hè? Daar ben je ook ondernemer voor, om je goede partners te vinden daarin. En zo zijn we tot dit punt gekomen. Ik heb natuurlijk een paar keer meegewerkt aan die masterclass van Hond Gold en zo. Ja, en dan merk je gewoon dat die mensen het enorm op prijs stellen om met gelijkgestemden bij elkaar te komen. En dit zijn ook gelijkgestemden. En op jouw opmerking van mogen daar niet ondernemers, wij gaan geen selectie maken van u moet de KVK opsturen, anders doet het niet mee. Ik ken ondernemers die zijn feitelijk geen ondernemer meer, hebben nog een holding, hebben al lang hun bedrijf verkocht. We gaan daar niet echt zo op selecteren, maar we concentreren ons wel op die ondernemer, omdat die de vragen stellen en die met keuzes zitten die ze nu moeten gaan maken. Heb jij nog 8 jaar een baan en je gaat met je zoon straks al met pensioen, dan heb je toch minder dringende vragen als die ondernemer. Hè? Die ondernemer in die 28 regio's, die 28 grote steden, ja, die moeten echt de komende maanden een keuze maken. Die kunnen niet blijven wachten. Maar blijven ze wachten, gaan ze eraan. Klaar. Of ze gaan mee, of ze gaan heel veel geld verdienen, of ze gaan eraan. Een van die twee. Dat is best een heftige keuze. Dus die ondernemers willen we echt, die willen we spreken, zo snel mogelijk.
Ja. Misschien kun je het beter hebben over ondernemende mensen.
Ondernemende mensen, ja.
In plaats van over ondernemers. Ondernemende mensen, dus wederom eventjes terugkomend op die cirkel van invloed. Mensen die ervan houden om in die cirkel van invloed te gaan staan, om ergens aan te werken, om sturing op iets te kunnen hebben, om controle te hebben over hun eigen leven. Dat zijn natuurlijk de zaken die we gaan behandelen tijdens die masterclass. En die dag die delen we eigenlijk in twee delen. Ik zeg dat tegen mensen van, ja, wat is jouw plan die je hebt gemaakt? Heb je een plan A en een plan B? En die masterclass die gaan we zo ook vormgeven. Een plan A en een plan B. En de ochtend is eigenlijk bedoeld voor plan A. En dat zou je kunnen samenvatten als, je blijft in Nederland en je richt je zaken hier in Nederland zo optimaal mogelijk in. Als ondernemer. En plan B, de middag gaat over, eigenlijk de hele middag gaat over verhalen van mensen die het hebben over vertrekken naar het buitenland. Dan hebben we Jeroen Pols bijvoorbeeld. Die is bekend. Die gaat het hebben over zijn plannen in Paraguay. Buiten de Europese Unie. Is erg interessant. Benjamin van Doorslaar die komt praten. Hij is voorstander van de Flag Theory. En hij zegt van, ja, je moet juist proberen niet in één land te gaan zitten, maar juist je vlaggetjes op zoveel mogelijk landen te gaan neerzetten. Mm-hmm. Daar werk je, daar heb je je vermogen, daar betaal je belasting, et cetera, et cetera. Ancilla van der Lees natuurlijk, die wat komt vertellen over betaalmogelijkheden. Ab, die een heel mooi verhaal heeft, ook over het beschermen en die voorzorgsmaatregelen treffen. We hebben echt een heel mooi programma, een hele dag.
Vergeet Edin niet, Edin Mujadjic.
Ja, wat ik mooi vind, dat Edin, die gaat dan, die komt ook uit, waar komt Edin vandaan?
Uit Bosnië.
Uit Bosnië, die heeft een hele geschiedenis eigenlijk. Ja. En hij heeft heel veel al meegemaakt. En weet waar we nu staan aan de vooravond. Dus hij kan heel veel vertellen, ook uit eigen ervaring.
Zeker.
En het grappige is met Edin, ik ken Edin heel lang, al een jaar of 7, 8. Met Edin hebben wij al masterclasses gehad, 8 jaar geleden. Hm. Kleine groepen van 50 mensen ontmoeten wij. Die mensen hoorden ons verhaal aan. Wat eigenlijk, als je hetzelfde verhaal opnieuw zou luisteren, 8 jaar geleden nu, zou je zeggen, hey, er zit geen tijdsverschil in. Maar wij waren veel te vroeg. En ik kreeg pas alleen nog een bericht van Edin die zegt, het is geweldig dat ik daar ook kan spreken, mag spreken. Hij is een van de meest pragmatische en praktische macro-economen die we kennen in dit land.
Absoluut.
En hij weet wat het betekent als het economisch uit de klauwen loopt.
Hyperinflatie meegemaakt.
Hyperinflatie, wat de gevolgen zijn van hyperinflatie.
Oorlog,
verkrachting, strijd. Zijn vader bijna vermoord. Edin heeft alles meegemaakt en kwam echt berooid in Nederland aan. Ja. Heeft vanaf nul aan alles opgebouwd. Dus het is de enige macro-econoom in Nederland die weet wat het betekent als de economie niet functioneert. Hij weet dat. Ja. En het is een buitengewoon aardige vent, het is een wijze vent. Dus ik ben blij dat hij die dag ook
super,
met ons afsluit.
Ja, super.
Niet zozeer misschien gericht. Misschien gaat hij ook nog wel een paar praktische voorbeelden geven. Ik ga met hem nog contact erover hebben. Maar het is een geweldige vent om te horen. Het is een amabel mens.
Ja.
Dus we hebben bijzondere mensen die dag.
Ja.
En vergeet niet, jij. En wat ik ook wel heel leuk vind om te benoemen dit moment, is dat het ons gelukt is, Pim, om Bart en Paul bij elkaar te krijgen. De twee concurrerende bedrijven, conculega's, bij elkaar te krijgen en die dag laten spreken. Ik vind het goed. We hebben allebei diep respect voor je beide bedrijven. Voor jou, voor Paul. Andere setting, andere mensen. Maar ik vind het geweldig om jullie bij elkaar te hebben. We zijn ook zeer onder de indruk van jullie podcast. Dus dat is ook de reden waarom we hebben gezegd van laten we proberen Paul en Bart te strekken.
Ja. Maar laat ik de bal even terugleggen, Bart. Wat jij doet en wat Paul ook doet. Maar ik heb het even naar jou. Jij houdt je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. He, en dus dat betekent dat natuurlijk heb je een bedrijf en heb je je business. Maar wel binnen de juiste context van het goede. En ik denk dat als je kijkt naar de handel en de werkzaamheden die jullie verrichten. Nou ja, weet je, je moet altijd denken in overvloed, nooit in schaarste. Dus er is genoeg en ook genoeg te verdelen wat dat betreft. Maar MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En maar dan wel vanuit de juiste context. Dat is wat wij doen, dat is wat jij doet. Het juiste doen binnen de juiste context. En dat heeft niets te maken met sustainable, met
people, planet, profit.
Want dat is in feite, als je dan ziet dat het eigenlijk andersom is, of dat zoveel bijdraagt aan een goede wereld, dat weet ik niet. Maar het echte MVO, en daarom vind ik ook zo mooi, hè, masterclass voor ondernemers, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat komt heel mooi samen. Maar dat komt ook samen tijdens die dag op 19 september. Jij vroeg inderdaad van... is voor iedereen toegankelijk? In principe wel. Voor ondernemende mensen. Ondernemers, ondernemende mensen. En het ging zo hard met het aantal inschrijvingen... dat we gisteren hebben besloten een nog grotere zaal te gaan nemen. Dus we nemen nu de allergrootste zaal... omdat die kleinere zaal die zit vol...
Ja.
Dus er zijn gelukkig ook weer kaarten nu beschikbaar. Ik zal er wel snel zijn, maar dat kan je dus doen via de website www.mvo2023.nl. En daar kun je dus een kaart kopen nog voor aanwezig zijn tijdens die dag.
Ja. Ja, heren. Ik zal in ieder geval zorgen dat het linkje... Ik ben er natuurlijk zelf ook even bij. Maar dat het linkje bij ons in de beschrijving van deze video terechtkomt. Want ik vind het een ontzettend mooi initiatief. Ik denk dat jullie buitengewoon bevlogen mannen zijn. Het is een eer om jullie hier te mogen ontvangen. En jullie ook gewoon goed, ook in privé, te kennen. Dat vind ik heel erg fijn en ik voel me echt het bevoorrecht dat het geval is. En mannen, ik weet niet of jullie misschien, want dan gaan we richting het einde van deze video, of jullie nog een laatste boodschap willen delen met onze kijkers voordat we deze aflevering van Goudkorts Gasten afsluiten.
Ja. Ik heb nog wel even een aansluitende opmerking over MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, People, Planet and Profit. Ach, ik vertaal het maar heel ouderwets en traditioneel naar maar twee woorden. Goed rentmeesterschap. En een echte ondernemer biedt goed rentmeesterschap. Voor zichzelf, voor zijn gezin, voor zijn werknemers. En wij willen die dag denk ik gewoon kijken. Hoe kunnen we nou zorgen dat we goed rentmeesterschap erin houden bij die ondernemingen. En dat is voor iedereen is dat winst. En we gaan die dag absoluut met oplossingen komen. We laten de mensen niet in de steek.
Ja.
Nee. Nou, Pim?
Nou, ik heb wel een oproep eigenlijk ook voor de kijker. Want het zou je niet verbazen dat we het onvoorstelbaar druk hebben. Allemaal wakkere ondernemers die graag in contact willen komen met mij en met ons bedrijf. Maar goed, we moeten het ook allemaal kunnen opvangen. En ik zou het leuk vinden als er mensen kijken. Wakkere mensen, wakkere financials, boekhouders, adviseurs uit de financiële wereld. Als jij wil helpen om het goede te doen en in contact te komen met de behoefte die er gewoon is onder ondernemers, om ze te helpen, dan kan je je melden en dan kan je aansluiten bij mij en bij onze organisatie om met elkaar gewoon die behoefte in te vullen. Mm. En die ondernemers die daar nu echt zoveel vraag naar hebben, om die dus om daar wat voor te gaan doen met elkaar.
Ja, dus nu al een oproep ook om die gemeenschap, die community waar jullie het over hadden, om die te gaan vormen.
Ja.
Dat lijkt me een hartstikke mooie oproep. Dus ik zou ook iedereen zeggen, wil je dat? Neem contact op. En dan eventueel met ons, laat het eventueel in de comment section achter. Dan kan ik dat altijd weer doorgeleiden ook. Heren, bedankt voor voor dit persoonlijke gesprek. Bedankt ook dat jullie wat van die persoonlijke motivatie met mij, maar vooral natuurlijk met onze kijkers wilde delen. En ik zie jullie sowieso tijdens MVO 2023, 29 september. Daarvoor zijn nog kaarten beschikbaar, dus je vindt de link in de beschrijving. En natuurlijk ook iedereen die weer heeft gekeken, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Goudkorts Gasten. Vond je dit een leuke, interessant of waardevolle uitzending, like deze video dan even. En ja, ik doe de oproep toch maar nogmaals. Ik wil heel graag dit jaar naar de 50.000 abonnees op het YouTube kanaal. Dat kan als iedereen die nu geabonneerd is, iemand anders vraagt zich ook even te abonneren. Dus doe dat. Ook dat is community building, denk ik. Heb je een vraag of een opmerking, dan kan dat uiteraard in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van Goudkorts Gasten.
Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.